Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij Het Archief. Vandaag gaan voor u de deuren van ons archief opnieuw open en verkennen wij samen een jaar dat we hebben gekozen en dat ons naar een bepaalde tijdsgeest zal leiden. Ook in deze aflevering zullen we onze blik richten naar het Vaticaan van dat jaar en kijken we uiteraard ook nog naar onze streken. In het jaar dat wij vandaag zullen verkennen, wordt de stad Perth in het huidige West-Australië gesticht. Het is tevens het jaar waarin de slag van Tarquin plaatsvindt en waar troepen van Gran Colombia optrekken tegen Peru. In Italië wordt de eerste accordeon gebouwd en het parlement in Groot-Brittannië stemt positief voor het Catholic Relief Act, wat een eind maakt aan de meeste wettelijke maatregelen tegen de katholieken in Groot-Brittannië en Ierland. Naast de uitvinding van de accordeon in Italië, dient William Byrd in de Verenigde Staten het eerste patent in voor een soort van typemachine, de typograaf. En Robert Peel sticht de Metropolitan Police Service in Londen, de eerste moderne politiemacht. Het is het geboortejaar van Auguste Bernard. En hij zou uiteindelijk in zijn volwassen leven de 14e eerste minister worden van het land België, dat in ons archiefjaar nog niet bestond, hoewel de Barentsweeën voelbaar waren. En hij zou tevens de Nobelprijs voor de vrede ontvangen. We staan straks wat uitgebreider stil bij zijn leven. Het is de geboorte van de toekomstige priester Bernard Petitjean, die later missionaris zou worden en zodoende ook de eerste apostolische vicaris van Japan. James Smithson komt te sterven, een Britse mineraloog en chemicus, wiens fortuin zou gebruikt worden om in de Verenigde Staten het Smithsonian Institute op te richten. Ook de Franse chemicus Louis-Nicolas Vauquelin, ontdekker van de elementen beryllium en chroom, komt te overlijden. En paus Leo XII ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. We schrijven het jaar 1829. 1829 was ook het jaar waarin de toekomstige Russische pianist Anton Rubinstein het levenslicht zag. En hij zou het bekendst worden door zijn melodie in F voor piano. We luisteren naar dit mooie stukje pianomuziek gespeeld door Shura Cherkassky. En laten ons zo door de muziek van Rubinstein brengen naar het jaar 1829 in het Vaticaan. het Vaticaan in het jaar 1829. U hoorde daarnet al dat in ons archiefjaar paus Leo XII komt te overlijden. Laten we eerst kort stilstaan bij zijn neven. Annibale Francesco Clemente Melchiori Girolamo Nicola Sermattei della Genga ziet het levenslicht op 22 augustus 1760 en wordt geboren in Spoleto, in het Castello della Genga, in een adellijke familie, afkomstig uit La Genga, een eerder kleine stad in een gebied dat nu gekend staat als Ancona, dan nog onderdeel van de Pauselijke Staten. Hij is het zesde kind van 10, geboren uit het huwelijk tussen Flavio della Genga en Maria Luisa Periberti di Fabriano. Hij zou uiteindelijk theologie gaan studeren aan het Collegio Campana in Osimo van 1773 tot en met 1778. Later ook nog aan het Collegio Piceno in Rome tot 1783. Toen begon hij zijn studies aan de Pontificia Ecclesiastica Academia, om uiteindelijk in diplomatieke dienst te kunnen treden van het Vaticaan. Hij werd subdiaken in 1782 en vervolgens tot diaken gewijd, en op 14 juni 1783 ontving hij het sacrament van de priesterwijding uit de handen van kardinaal Marcantonio Colonna. Hij deed uiteindelijk, na zijn afstuderen, dienst als apostolische nuncius of ambassadeur van het Vaticaan in Zwitserland. In 1790 werd Monsignor della Genga opgemerkt tijdens een herdenkingsdienst ter ere van keizer Jozef II. En in 1794 benoemde paus Pius VI hem tot kanunnik van de Sint-Pietersbasiliek. Een jaar daarvoor werd hij nog verheven tot de rang van aartsbisschop. Na zijn benoeming werd hij in 1794 als apostolische nuncius naar Luzern in Duitsland gestuurd. Datzelfde jaar nog zou hij overgeplaatst worden naar de nunciatuur van Keulen, maar werd gedwongen residentie te nemen in Augsburg omwille van de Eerste Coalitieoorlog, een militair conflict tussen het revolutionaire Frankrijk en een bondgenootschap van Europese machten. Hij was ervan overtuigd dat dit de laatste plaats zou zijn waar hij zou worden benoemd, en bracht dan ook alles in gereedheid om een graftombe klaar te maken voor zijn moeder en voor zichzelf. Hij werd in de meer dan 12 jaar dat hij nog in Duitsland zou doorbrengen, belast met heel wat eerbare en moeilijke missies, die hem al dus in contact brachten met het hofleven van Dresden, Wenen, München en Württemberg, als ook met Napoleon Bonaparte. Nadat deze Napoleon had gezorgd voor een afschaffing van de Pauselijke Staten in het jaar 1798, leefde de aartsbisschop gedurende enkele jaren in de abdij van Monticelli, waar hij zichzelf afsloot in een leven toegewijd aan het gebed en aan de muziek. In 1814 echter zou Monsignor della Genga gevraagd worden om de felicitaties van paus Pius VII, gericht aan koning Lodewijk de 18e van Frankrijk, bij de restauratie van de monarchie over te brengen. Op 8 maart 1816 dan, omdat hij die missie goed had volbracht, besloot de paus hem tot kardinaalpriester van Santa Maria in Trastevere te creëren. Later werd hij nog benoemd tot aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. Op 8 mei 1820 dan gaf paus Pius VII hem de belangrijke functie van vicaris generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. 3 jaar later zou paus Pius VII sterven, na een lang pontificaat. En uiteindelijk werd kardinaal della Genga gekozen tot nieuwe paus, ondanks zijn opmerkingen tijdens het conclaaf dat hij een fragiele gezondheid had. Zo werd hij opvolger van de heilige Petrus en nam hij daarbij de naam Leo de XII aan. Hij was 63 op het moment dat hij gekozen werd en vlak na de kroning werd hij ziek. Gelukkig herstelde hij snel en tot ieders verbazing ging hij met hernieuwde energie aan het werk. Hij was bijzonder toegewijd aan het werk dat hem was toevertrouwd en leidde een sober leven. Hij zou slechts 6 jaar paus zijn en zou onder meer de heilige Petrus Damianus uitroepen tot kerkleraar. Op het moment dat hij komt te overlijden, moet er natuurlijk een nieuwe paus gekozen worden. De paus is dood, lang leve de paus. En in dit geval zou de opvolging een zeer kort pontificaat voortbrengen, het kortste van de 19e eeuw. Ook bij deze paus staan we even stil.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Deze nieuwe paus wordt geboren als Francesco Saverio Castiglioni op 20 november 1761 in Singoli. Hij was het derde van 8 kinderen, opnieuw afkomstig uit een adellijke familie, zoals zijn voorganger, en hij werd geboren uit het huwelijk tussen graaf Ottavio Castiglioni en Sanzia Ghiglieri. Hij studeerde ook aan het Collegio Campana, dat onder de verantwoordelijkheid viel van de Jezuïeten, en daarna zou hij verder studeren aan de Universiteit van Bologna, waar hij een doctoraat behaalde in kanonisch recht en burgerlijk recht. In 1785 was dat. Hij werd tot priester gewijd datzelfde jaar nog en deed dienst als vicaris-generaal van Anagni van 1788 tot 1790. Van Fano van 90 tot 97 en Sacoli Piceno van 97 tot 1800. Op 11 augustus 1800 werd hij tot bisschop benoemd van Montalto, een wijding die hij ontving op 17 augustus van dat jaar in Rome uit de handen van kardinaal Giuseppe Doria Pamphili. Hij zou weigeren trouw te zweren aan Napoleon of zijn vazalstaat het Koninkrijk Italië, en zodoende op 29 juli 1808 gearresteerd worden en meegenomen worden naar Milaan. En dan begint er eigenlijk een reis voor deze bisschop. Ja, Milaan, vervolgens naar Pavia, dan Mantua, en tot slot gaat hij dan naar Turijn, waar hij op 10 november 1813 arriveerde, dat weten we uit de archieven. En dan op 18 november werd hij terug naar Milaan gebracht. Tot slot, na de val van Napoleon, mocht Monsignor Castiglioni toch terug naar zijn bisdom keren. Dat was op 17 juni 1814. Nu, de standvastigheid van de bisschop in zijn weigering werd opgemerkt in het Vaticaan. En paus Pius de VII, toen was het nog Pius de VII, zou in 1816 beslissen hem tot kardinaal te creëren. Hij zou daaropvolgend een heel aantal van hoge functies mogen vervullen, waaronder die van apostolisch penitentiarius of voorzitter van een van de belangrijkste rechtbanken van het Vaticaan. En hij werd later dan ook nog eens kardinaal-bisschop. Hij was zeer goed bevriend met paus Pius de VII, die hem regelmatig Pius de VIII noemde. Maar het was uiteindelijk kardinaal della Genga die zou gekozen worden en de naam paus Leo de XII aannam, zoals u daarnet reeds kon horen. Na de dood van deze paus Leo de XII echter werd hij dan toch gekozen. En het vriendschap en genegenheid voor zijn vriend, paus Pius de VII, koos hij inderdaad de naam die deze hem regelmatig toebedeelde, Pius de VIII. Hij zou enkele hervormingen doorvoeren in de pauselijke staten. En op 24 mei 1829 publiceerde hij een encycliek met de titel Tradici Humilitati, waarin hij bevestigde dat het katholieke geloof op geen enkele wijze op hetzelfde niveau kan geplaatst worden met een andere religie. En betreffende de Bijbelse vertalingen die toen de ronde deden, schreef hij: "We moeten ons bewust worden van diegenen die de Bijbel met nieuwe interpretaties proberen te publiceren, die ingaan tegen de wetten van de kerk. Op sluwe wijze verdraaien ze de betekenis gericht naar hun eigen interpretatie. Ze drukken de Bijbels aldus en geven ze gratis weg, ook aan zij die geen gepaste opleiding hebben ontvangen. De Bijbels zijn zelden vrij van verdraaide kleine toevoegsels, zodat ze de lezers op die manier een dodelijk gif toedienen in plaats van het reddende water van de verlossing." Op 25 maart 1830 veroordeelde hij in een apostolische brief, Litteris Altero, de geheime organisatie van de vrijmetselaars. Hij stelde zich mild op tegenover zogeheten gemengde huwelijken in Duitsland, huwelijken tussen katholieken en protestanten. Tijdens zijn korte pontificaat zag hij onder meer de geboorte van de katholieke emancipatie in het Verenigd Koninkrijk, wat dus de heropleving was van bijvoorbeeld de politieke en andere rechten van katholieken na de protestantse reformatie. Hij zag ook de juli-revolutie in Frankrijk. Dat was een revolutie die in 1830 door de middenklasse in Frankrijk tegen koning Karel X werd gevoerd. De Franse middenklasse vond zichzelf te veel benadeeld door de koning, die in haar ogen te veel macht had. Het gevolg was dat er op 27, 28 en 29 juli een revolutie werd gevoerd. Deze drie dagen worden in Frankrijk ook de Trois Glorieuses genoemd. Deze paus, Pius VIII, kende ook het recht toe aan koning Louis-Philippe I van Frankrijk om voortaan de aanspreektitel Roi très chrétien te voeren of zijn meest christelijke majesteit. Hij hield ook drie consistories, waarbij hij in totaal 6 kardinalen creëerde. Er zijn geen zaligen heilig verklaard onder zijn pontificaat, maar verklaarde wel de heilige Bernardus van Clairvaux tot kerkleraar. Nu, die tijd was hij natuurlijk ook staatshoofd van de pauselijke staten. En hij zou zich zeer populair maken bij de bevolking door het verwijderen van de zogeheten Cancelletti, een regel die door zijn voorganger Leo XII was opgelegd aan de tavernes, dat zij enkel wijn mochten serveren wanneer deze samen genuttigd werd met een maaltijd. Hij beëindigde deze beperking en dus voortaan mocht er ook zonder maaltijd wijn gedronken worden. Het volk was zo blij dat er zelfs een gedicht over werd geschreven. Allora che il sommo pio comparve innanzi a Dio, gli domandò che fatto, rispose niente fatto. Corresser gli angeliti, levò i cancelletti. Wat vrij vertaald klinkt als: en toen Pio de Hoge voor God verscheen en nederbogen, vroeg God: wat hebt gij gedaan daar beneden? Waarop hij antwoordde: er is niets dat ik deed. De engelen zeiden: beter weten wij, de cancelletti wegnemen deed hij. De paus werd zeer ziek in november 1830 en dat leidde ertoe dat tegen het eind van die maand, nadat een eerste crisis kon overwonnen worden, ademhalingsproblemen ontstonden bij de paus. Hij ontving het viaticum op 28 november en stierf uiteindelijk op 30 november 1830 op 69-jarige leeftijd in het Quirinaal Paleis te Rome. Het jaar 1829 heeft ons een kennismaking gebracht met twee pausen. En dat jaar is ook het jaar waarin de wat minder bekende Engelse componist William Shield komt te overlijden. We luisteren naar een stukje uit de opera Rosina, gezongen door Joan Sutherland, begeleid door het New Symphony Orchestra of London, gezongen in het jaar 1963, When William at Eve. En komen zo dadelijk bij u terug en dan gaan we kijken naar onze streken, het jaar 1829. U herinnert zich misschien dat we in de afleveringen van het archief reeds het jaar 1831 hebben besproken. Toen hebben we ook uitgebreider de hele omwenteling van de opstand van de toekomstige België tegen de Nederlandse bezetter, die uiteindelijk zou leiden tot de onafhankelijkheid van ons land in 1830, hebben we uitgebreid besproken op die wijze. Laten we in deze aflevering even stilstaan dus bij het leven van August Beernaert, die het levenslicht zag in ons archiefjaar. Deze werd op 26 juli 1829 dus geboren in Oostende. Aanvankelijk maakte hij na studies in Leuven, Parijs, Berlijn en Heidelberg carrière als jurist. En in 1853 zou hij zich als advocaat vestigen in Brussel. Het is in diezelfde tijd dat hij kamerlid wordt voor de katholieke partij voor de arrondissementen Tilt, dat van 1874 tot 1900, en Roeselare-Tilt van 1900 tot 1912. Nog voordat hij kamerlid werd, aanvaarde hij het ministerschap van openbare werken in het kabinet de Theux-Malou. Dit duurde van oktober 1873 tot juni 1878. Zo liet hij onder meer het spoorwegnet en de havens van Antwerpen, Gent en Oostende uitbreiden. Ook liet hij de stuwdam van Gilep aanleggen. Nadat aan zijn ministerschap een einde was gekomen, leidde hij 6 jaar lang de oppositie. Vervolgens was hij in 1884 enkele maanden opnieuw minister van Openbare Werken. En in dat jaar werd hij premier van België. Ook beheerde hij de portefeuille van financiën. Bernard zou in totaal 10 jaar premier blijven. Onder zijn leiding kwamen onder meer de eerste sociale wetten en kieshervormingen tot stand. Zo werd eind 1889 bijvoorbeeld de kinder- en vrouwenarbeid beperkt en met zijn steun in 1885 de Vrijstaat Congo opgericht. Het is ook zijn kabinet dat de eerste grondwetsherziening zou doorvoeren in 1893. Daardoor werd onder meer de kiesplicht ingevoerd. En een jaar later weigerde de Kamer een wetsontwerp van Bernard om tot invoering van evenredige vertegenwoordiging bij verkiezingen te komen. De premier nam toen zelfs ontslag. Dat was op 17 maart 1894. In datzelfde jaar werd hij minister van Staat en van 1895 tot 1900 was hij voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is in die periode dat hij geregeld in conflict komt met de toenmalige koning Leopold II. Dit met name vanwege de koloniseringspolitiek. Daarnaast verzette Bernard zich hevig tegen de slavernij. Tijdens de internationale Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907 vertegenwoordigde Auguste Bernard ons land. Deze conferenties werden gehouden om afspraken te maken over onder meer ontwapening, neutraliteitsrecht en het verbod op wapens, zoals gifgas en doemdoemkogels. Samen met de Fransman Paul-Henri Baluet de Tournel de Constant ontving hij in 1909 de Nobelprijs voor de Vrede, met name vanwege zijn werk tijdens de genoemde conferenties en zijn strijd tegen de slavernij. Hij overleed op 6 oktober 1912 in Lausanne. Op het Marie-Joséplein in zijn geboorteplaats Ostende is een buste van hem te bezichtigen. En zo mochten we in deze aflevering dus twee pausen leren kennen, Leo XII en Pius VIII. Stonden we even stil bij de geboorte van Auguste Bernard, die uiteindelijk eerste minister zou worden van België, en de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen. En tot slot in deze aflevering, beste luisteraars, gaan we ook nog even kennis maken met de aartsbisschop van Mechelen uit die tijd, Monseigneur de Méan de Bourrieux.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
François de Méan was de zoon van graaf François-Antoine de Méan de Bourrieux en van gravin Elisabeth van Hoensbroek. Hij was een achterkleinzoon van Charles de Méan, burgemeester van Luik sinds 1641, die in 1648 zijn adelbrieven had ontvangen. Zijn jongere broer was graaf César Constantin Maria de Méan, die grootkanselier was van het prinsbisdom Luik. Nu, die prinsbisdommen, of die bisdommen, dat waren bestuurlijke eenheden, zeg maar. Dus die hadden ook wel wat politieke zeggenschap en politieke verantwoordelijkheid. En zo een grootkanselier is vergelijkbaar met de functie van een eerste minister. In 1785 werd François tot priester gewijd. En in 1777 werd hij ontvanger van de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik. Daarna coadjutor van de prinsbisschop van het prinsbisdom Luik, dat was zijn oom op dat moment Monseigneur van Hoensbroek. Benoemd door de paus op 19 december 1785, werd hij gewijd op 19 februari 1786. Bij de Luikse opstand van 1789 vluchtte hij met zijn oom naar de Sint-Matthias-abdij in Trier. Na de restauratie, in 1791, kon hij terugkeren. Na het overlijden van zijn oom, zoals de titel coadjutor het zegt, mocht hij dus zijn oom opvolgen en werd hij aldoende prinsbisschop van Luik. Zijn verantwoordelijkheden over het prinsbisdom werden onderbroken door de inval van Franse troepen. Dat was op 28 november 1792. Gelukkiglijk was Monseigneur de Méan een dag voordien Luik ontvlucht. Hij verbleef in Düsseldorf. Nadat Oostenrijkse troepen opnieuw de Fransen konden verjagen, keerde hij in 1793 terug. Maar een jaar later moest hij opnieuw vluchten voor de Fransen en de volgende jaren zou hij in ballingschap doorbrengen. Hij werd de laatste prinsbisschop van Luik. En het concordaat van 15 juli 1801 maakte een einde aan het bestaan van het prinsbisdom. Nu, het was niet over en oud, zeg maar, voor de Méan, want hij werd benoemd tot apostolisch vicaris van het nieuw ingestelde Ravenstein en Megen, gelegen in het departement Brabant, later de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd hij ook aartsbisschop van Mechelen. Hij was de eerste hoge Rooms-Katholieke geestelijke die in 1817 de eed op de grondwet mogelijk maakte, door er een restrictieve interpretatie aan te geven. Maar dit zorgde voor een officiële berisping van de zijde van het Vaticaan. In 1817 moest hij dan ook afreizen naar Rome om zich bij paus Pius VII te verantwoorden. In eerste instantie steunde Monseigneur de Méan de politiek van koning Willem I. Maar in 1819 nam hij ontslag uit de Eerste Kamer en kantte zich in groeiende mate tegen de bemoeienissen van de koning in geloofszaken. In 1825 richtte men het Collegium Philosophicum op in Leuven voor de priesteropleiding, maar dat was eigenlijk een poging van de regering om toezicht te kunnen houden op de katholieke priesterstudenten. Monseigneur de Méan verzette zich hevig en moest onderduiken. Na enige aarzeling erkende hij kort na de Belgische Revolutie de nieuwe regering over de Zuid-Nederlandse provincies en richtte zich per brief tot het Nationaal Congres. Zijn soepele houding ten opzichte van de Belgische staat werd gevolgd door de meeste andere hoge Belgische geestelijken. De essentiële verwachtingen van de Méan wat betreft vrijheid van godsdienst en van onderwijs werden ook in de grondwet ingeschreven. Nog voor de grondwet werd goedgekeurd, overleed Monseigneur François de Méan in Mechelen op 74-jarige leeftijd op 15 januari 1831. We mochten weer heel wat historische figuren leren kennen. Dat geeft ons een beetje een beeld van wat de toestand was in ons land en ook natuurlijk de toestand in het Vaticaan. En in 1829, beste luisteraars, tot slot, overlijdt ook de oudere zus van Mozart, Anna Maria Walburga Mozart, onder muziekliefhebbers ongetwijfeld gekend als Nannerl. Mozart componeerde verschillende stukken speciaal voor haar. En we luisteren tot slot van deze aflevering naar een stuk van het Nannerl septet en nemen zo afscheid van u, althans voor nu. Dan rest mij enkel om u nog van harte te danken voor uw luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Het Archief. Dan gaan wij samen op weg in een nieuwe tijdsperiode en zullen wij opnieuw andere historische figuren leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Thank you.